Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Cultuurfilosoof Lieven de Kouter nadert de 60 en wil het kalmer aangaan doen. Echt waar, wie gelooft die mens? Vanaf zijn 15e combineert hij studeren, schrijven en actievoeren. Poëzie, Plato, Pinochet. Al in het college van het West-Vlaamse Tielt voerde hij actie tegen het beleid van de Chileense dictator Augusto Pinochet. En zijn boosheid, sommigen noemen het een cholerische aandoening, werd er niet minder om. In zijn nieuwe boek Van de grote woorden en de kleine dingen probeert de Kouter de handen van de poëzie, de filosofie en het actievoeren op zijn ene buik te leggen. Dag Lieven de Kouter, zit u op een berg of zit u in een dal?
Als ik naar waarheid spreek, is het altijd bij mij berg en dal. Dus ik ben een geboren melancholicus in de oude betekenis van het woord. In de zin van iemand die altijd iets te hoog of iets te laag zit. Dus de gelijkmoedigheid van het platteland of het vlakke land is aan mij niet besteed. Dus ik zit zeer graag zeer hoog, dus sky high vaak. Euforisch. De oude beschrijving van de melancholicus, dus de man van visioenen. Maar ook ontroostbaar. Het is niks, het is allemaal mislukt, dat soort dingen.
In de psychiatrie heet dat bipolair gestoord.
Absoluut, absoluut. Ik heb bij het schrijven van een essay dat heet Kleine anatomie van de politieke melancholie, herontdekt, om zo te zeggen, dat inderdaad de melancholie niet is wat wij altijd denken, namelijk die ontroostbare weemoed, maar het bipolaire, het te hoog, te laag. En je ziet dat in onze tijd, dat is dan weer een ander hoofdstuk, zeg maar, dat die bipolariteit heel sterk kan zijn.
Maar is dat wel handig om daarmee te leven?
Nee, maar de vlakte is ook zo plat. Dus handig is het niet. Maar het is wel spannend.
Voor wie?
Voor alle betrokkenen, denk ik.
Om te beginnen voor
mijzelf, ja, maar ook voor mijzelf. Ik bedoel, er is gewoon, dat moet je aanvaarden. Ik zou mijn boeken niet geschreven hebben als ik dat te hoog niet kende.
Oh ja. Ja. Of dat te laag misschien ook.
En dat te laag zit daaronder, als er zoiets als een soort van diepgang is, als er een soort van humor, je zou kunnen zeggen een soort gevoel dat je misschien terugvindt ook in veel muziek. Er is een speelsheid, maar er zit een soort levensverdriet onder. Ja. Ik denk bijvoorbeeld aan Satie. Zijn titels zijn zeer grappig, maar zijn muziek is intriest.
Dat is waar.
Bijvoorbeeld. Dus dat is een levensgevoel dat ik zeer goed ken. Bijvoorbeeld Bernard de Wulf, bij de voorstelling van het vorige boek, De Oorsprongen, die zei onmiddellijk, zonder mij ooit gezien te hebben bijna, dit is het boek van een melancholicus. Ja. En ik was daar zeer door verrast. Dus voor mij is dat,
Maar het is niet zo dat je al hebt laten opnemen.
Nee, zo ver gaat het niet.
Je kunt je dan wel.
Nee. Maar Lieven, goed, dus nog altijd proberen te antwoorden op je vraag. Het is echt wel een berg. In die zin, je kan terugkijken. De onzekerheden van de jeugd zijn voorbij. Ja. De beide dochters zijn bloeiende meiden geworden. We wonen in een mooi huis. Ik heb een fantastische vrouw. Ik heb fantastische studenten. Ik kan het inderdaad wat rustiger aandoen.
Ik denk dat je in een euforische bui zit.
Voilà, natuurlijk hier zitten. Is natuurlijk een euforie op zich.
Je komt uit een gehucht dat zelfs in West-Vlaanderen nauwelijks is gekend, laat staan in de rest van de wereld, de korte keer in Kooiskamp.
Ja.
Dat klinkt als poëzie.
Ja, nee, het is een voor mij natuurlijk uiteraard, zoals voor de meeste mensen, een heel belangrijke plek, een soort magische plek. Het is een piepklein gehucht, maar met een stationnetje waar twee bedrijven stonden. Dus de industrie was daar zeer sterk aanwezig, maar voor de rest in the middle of nowhere. Dus inderdaad op 5 kilometer van de gemeente Kooiskamp, die intussen niet meer bestaat, maar opgegaan is in Ardooie. Dus we zijn in het midden tussen Brugge en Kortrijk, voor wie de provincie niet zo goed kent, of voor wie ze iets beter kent tussen Pitt en Lichtervelde.
En, wel een mooie naam, hè?
Pitten, ja, dus allemaal Lichtervelde. Het is diep Vlaanders. La Flandre Profonde.
En hoe was jouw kindertijd?
Als ik dan toch euforisch mag zijn, paradijselijk. Waarom? Er was een dicht bij ons, dus niet alleen die spoorweg, die ook in het boek een belangrijke rol speelt, maar ook de vijvers achter de fabriek, waar mijn vader dus mee de vennoot was, dus mee baas was, zeg maar. Lag een grote vijver in een vorm van een bril, waar wij de hele zomer kampeerden, visten, zwommen, roeiden. En dan de meisjes en de bendes en dan de mama die 4 uurtjes met confituur. Een Zweedse film. Een Zweedse kinderfilm. Dat is mijn jeugd.
Ja. Wat riepen die ook altijd weer zo? Bootsman! Bootsman!
Ja. Absoluut.
Zeg, jouw vader, rijk industrieel, dus je bent een soort van visapapa.
Rijk...
Die is toch kon permitteren om tegen de gevestigde waarde aan te schoppen? Want
nee, absoluut niet. Mijn vader was een hardwerkende man die met zijn werkvolk, zoals dat toen nog heette, na gedane arbeid een pintje ging pakken op het café in de hoek, of op de hoek letterlijk ook vaak, die boos was als het zondag was. Die helemaal niet hield van chic, helemaal niet. Die de oorlog had meegemaakt en daar een soort harde visie op het leven had aan overgehouden. Melancholicus, maar dan zonder euforie, om zo te zeggen. Ja.
Maar jouw vader was wel de zoon van een burgemeester.
Ja.
En heeft jou voorgehouden, zelfs wie zijn ouders heeft vermoord, is nog te goed om in de politiek te gaan.
Ja.
Dat spreekt niet echt een geloof uit in de politiek.
Nee, nee, dat was zijn wijsheid over politiek die hij opgedaan had. En die nu blijkbaar ook aanslaat als een soort afgrondelijke wijsheid.
Die van de antipolitiek natuurlijk.
Absoluut, hè? Absoluut. Dus hij was een rechtlijnig man die gekonkel... Wat in de politiek bijna endemisch is, helemaal niet kon verdragen. En die dus bijna fysiek leed onder wat zijn vader allemaal werd aangedaan. En die dan, choleriek als hij was, want dus dat heb ik helemaal van mijn vader geërfd, daar niet mee om kon. En dus dan echt ontplofte en dan in aanvaring kwam met mensen enzovoort. Zelfs bij wijze van spreken één keer bijna met het gerecht. Omdat hij dus in opstand kwam tegen dat soort kuiperijen.
Bewonderde je hem?
Zeer, zeer sterk. Ik heb van mijn vader ontzettend veel geleerd. Ja.
En gehouden?
En enorm gehouden. Dus eerst rond mijn 15e een symbolische vadermoord gepleegd en gezegd, papa, vanaf nu ben ik weer baas. En dan hebben we 2 jaar met elkaar niet gesproken, maar achteraf was ik als het ware zijn persoonlijke... begeleider. Als mijn vader weer eens depressief was, zei mijn moeder, het is tijd dat de dokter weer eens op bezoek komt. En dan dronken we samen en hadden we het over het leven en waren we weer helemaal in het reinen met het leven.
Lieven de Kouter, als ik jouw Ars Poetica mag samenvatten, die tenminste van de filosoof, is dat dan zoiets als pessimisme in de theorie, optimisme in de praktijk?
Wel, dat is een spreuk die mij zo dierbaar is dat ik ze in het Kaaitheater heb mogen, weliswaar in het Engels, heb mogen uitvoeren op 15 meter breed. Voor mij vat ze heel veel samen, wat mijn persoonlijke positie is, inderdaad. Dus, en sorry voor de luisteraar, maar goed, de wereld is er zeer erg aan toe. Wat men ook mogen beweren, dus we gaan naar... ongeziene klimatologische catastrofes, gecombineerd met de demografische explosie, is dat een zeer, zeer donker vooruitzicht. Dat is nu al voelbaar, dat is nu al zichtbaar. Trouwens, de migratiecrisis is niet van een aantal onnozelaars die per se vinden dat ze naar Europa moeten komen. Dat is gewoon, die crisis... klimatologische crisis en demografische crisis die zich aan het ontvouwen is en die zich uit onder andere in een gigantische en nog maar aan zijn begin staande migratiecrisis. Om maar Dus ik kan niet de rest van de uitzending beginnen jeremiëren, want er zijn nog andere dingen. De oorlogsindustrie.
Maar alleen maar op dat aspect. Dus voilà. Daarvan dus zeg je in de theorie, dit is eigenlijk een catastrofe zonder weerga.
Zonder weerga. Dat is, dus als we meer gaan dan 2 graden, dat is... zelfs 1,5 graad is al een catastrofe. Maar alles wat meer is dan 2 graden is afzichtelijk qua aan het aantal conflicten, de migratie, de sterfte van biodiversiteit, etcetera. De stijging van de zeespiegel, etcetera.
En dus desalniettemin blijft Lievende Kouter optimistisch in de praktijk. Yes. Hoezo dan?
Wel, ik denk... En daarover bestaat oneenigheid. Ik denk dat het besef van urgentie doet handelen. Ik ben, zoals wij allemaal, en zeker ik, de plattelandsbewoner in mij, een overtuigde vleeseter. Ik eet bijna geen vlees meer. Ik ben een, laten we zeggen, gematig succesvol academicus, dus ik word overal in Europa uitgenodigd. Dat betekent vaak vliegen. Ik vlieg niet meer. Zo weinig mogelijk. Ik wil niet ijdel zweren. Maar laten we zeggen, vorig jaar ben ik erin geslaagd. Wat dus, laten we zeggen, in mijn leeftijd, als je dat statistisch bekijkt, is het zeer uitzonderlijk.
Okay. Je bent erin geslaagd om niet te vliegen?
Niet te vliegen, ja. Niet te vliegen. En dat is, dan ga je nu bij alle collega's, professoren gaan checken. Die vliegen ettelijke malen per jaar. Waarom? Zoals dat heet in mooi Nederlands, it's one of the perks of the job. Maar het is een van de voordelen voorrechten, zeg maar, van academicus zijn, dat je snoepreisjes hier en daar, een colloquium, een lezing, enzovoort.
Je zegt, vroeger zijn wij opgegroeid eigenlijk en opgevoed, hè, in de goede milieus toch, verander de wereld, begin bij jezelf. Jij zegt van, begin bij jezelf en verander de wereld.
Ja, absoluut. Ja, ik denk natuurlijk, de voorbeelden die ik geef om het besef van urgentie dat onmiddellijk leidt, En ik wil daar niet over pochen. Maar mijn dochters doen het nog beter. Die zijn alle 2 vegetariër geworden. Dus ik bedoel, dat besef van we moeten iets doen en we kunnen heel concreet nu hier iets doen. 1. En 2, natuurlijk, daarnaast opiniestukken schrijven. Zeggen, bijvoorbeeld een recent opiniestuk in de Standaard. Maak van alle zondagen autoloze zondagen.
Dat pleit je voor, hè?
Ja, dus dat is een heel concreet voorstel. Dat is zo met 1 pennetrek te doen. Men heeft het bewezen in mijn prille jeugd, de autoloze zondagen. Het was toen voor de economie, toen kon het. Het is nu, het gaat nu over overleven, het gaat nu over kinderen die in ongezonde lucht bewegen. Het gaat over honderden vroegtijdige doden. Ah ja, maar nee, het kan niet. Dus ja, dan denk ik, die mensen die onze politici zijn, die zijn niet serieus.
Hoe ben je naar hier gekomen?
Met de tram, uiteraard. Ja, dus als het niet moet, de auto is voor mij iets dat je gebruikt als het echt niet anders kan. Trouwens, ik had toen een boze mail toen ik dat stuk schreef van iemand. Ik zei, wie naar Bommers komt te moet om de familie te bezoeken, die moet maar een bijdrage leveren of zoiets. En ik had daar intussen haakjes bij geschreven, zoals mijn geval is. Kreeg ik een boze mail, maar dat was dus weggelaten door de redactie. Kreeg ik een boze mail van iemand die zei, ja, ga je nu nog lachen ook, die jups. En die, ja, maar goed. We moeten natuurlijk tolerant zijn voor wat mensen doen. Ja. Maar ik denk dat we structurele maatregelen en individueel gedrag veranderen, dat enorm kan helpen. En daar, wat mij betreft, is pessimisme een enorm goede bodem voor. Als ik besef dat mijn huis op instorten staat, zal ik er iets aan doen.
Je zegt, de soort, dus wij, is vanaf zijn oorsprong ontspoord. Ab ovo, vanaf het ei.
Ja, maar dat is natuurlijk dat is de opener om dan vervolgens het leven te bezingen. Er is natuurlijk iets van aan. Dus de mens, dat is ook een van de schone dingen. De laatste zin van het boek is de weergaloze menselijke geest. Dus ik noem dat vaak ook de Kubrick-sequence. Op het moment dat er een apensoort is, dus, en wij zijn natuurlijk een apensoort, die erin slaagt om zijn eigen lijf en leden te verlengen via artificiële tuigen. Dit is in de sequence van Space Odyssey een knuppel. En die, in die fantastische sequens, wordt een sequens die in de collectieve verbeelding of in het
collectieve geheugen staat. Gegooid.
Ja, en dat wordt een ruimteschip. Ja. Ja, die vector van de technologie die diep in de mens zit, die bedreigt ons nu. Dat is gewoon wat er nu aan het gebeuren is. Onze verbrandingstechnologie en onze, dus, ons spelen met vuur doet de planeet nu stikken. Om het in één zin te zeggen.
Laten we eens even naar je dochtertje gaan, Frederikje. Toen ze 5 was, vroeg ze: papa, wat is de buitenwereld? Eerlijk, een dochter of een zoontje van 5 die dat vraagt, daar zou ik dan toch wel lichtjes paniekerig van worden. Buitenwereld.
Ja, het was even schrikken. Ik dacht, gewoon even uitleggen. Hè. De buitenwereld, dat is een woord voor de wereld. Buiten het huis, de buitenwereld. Zegt zij, nee papa, ik heb het over de wereld buiten de wereld. En toen ben ik meteen begonnen als een amateur antropoloog om op te schrijven wat haar versie was. Want mijn versie, met de sterrenstelsels, melkwegen, zwarte gaten, Big Bang, vond ze helemaal niks. Ja. En heeft zij dan mij de wereld uitgelegd.
En dat zijn jullie voortaan het Wakkere Mensenboek gaan noemen.
Ja.
We gaan eens even luisteren wat Frederikje, de toen 5-jarige dochter van Lieven de Kouter, vertelt.
De adem komt van de buitenwereld. De buitenwereld is alles wat buiten de wereld is. De wakkere mens groeit in de buitenwereld. En door de doodsplek heen komt hij op de aarde. Anders groeit hij niet en gaat hij niet vooruit. Wakkere mensen maken de aarde. Maar ik ben niet van die soort. Ik ben te laat gekomen. De aarde was er al.
Hoi, het begint dus bij de adem.
Ja.
Ook met denken aan een heel mooi kwatrijntje van Simon Vinkenoog. Simon Vinkenoog. Moet er niet ineens 2 van maken. Adem even in. Adem even uit. Adam, Eva in. Adam, Eva uit.
Ja.
Het begin.
De hele schepping en meer.
In een quatrain.
Ja, in een soort haiku. Ja.
Maar die van het scheppingsverhaal van jouw dochter is ook niet mis.
Nee, maar het is een beetje adembenemend om in de metaforiek te blijven. In die zin dat blijkbaar een aantal kinderen, en misschien alle kinderen, zich heel vroeg een soort van beeld vormen, en eigenlijk wel moeten, want wij zijn nu eenmaal wezens die nadenken en een soort ons territorium waar we ons bevinden moeten situeren in een groter territorium en dat territorium dan weer in een nog groter territorium om te begrijpen wat zijn wij hier aan het doen. Dus dat is een zeer filosofisch insteek, maar tegelijk ook dierlijk. In de zin van, je moet weten waar je bent, anders ben je verloren.
Je noemt het een infantiel alternatief universum.
Ja. En dat heeft zij dus echt uitgetekend en uitgedacht. En op duur kwam ze natuurlijk in contradicties. En die taal van die wakkere mensen. En de bollen, er waren te veel bollen en te veel vierkanten enzovoort. Het universum uittekenen is niet zo simpel. Maar het had een enorme kracht, een mythische kracht.
Ja, wat je zegt het ook in je boek. Wat hier vooral aanspreekt is natuurlijk die wakkerheid. Hè?
Ja.
Die luciditeit zouden wij het noemen.
Ja.
Eigenlijk is het van mensen, wake up, het is een wake-up call misschien zelfs, niet?
Ja, wel, natuurlijk, dat is één van de betekenissen. Dus wakkere mens, Frederikje, er zijn nog meer kinderen, ging niet graag slapen. En dus noemt ze zichzelf een wakkere mens. Dus dat is de anekdotische
slim,
kant.
Hè?
Maar, goed gevonden en ga nu maar slapen. Maar er zit inderdaad ook iets aan de wakkere mensen. Zijn de oermensen die de aarde gemaakt hebben, die wij die slaap nodig hebben, zijn niet meer de halfgoden. Dus je voelt als het ware dat zij op haar 5 jaar een aantal elementen heruitvindt die je terugvindt in bijna alle mythologieën. Namelijk, de wereld is gemaakt door de eerste mensen die, die wakkere mensen waren, die halfgoden waren, die onsterfelijk waren, enzovoort.
Is dit nu typisch voor een dochter van een filosoof, of is het eigenlijk zo dat heel veel kinderen gewoon die natuurlijke aanleg hebben om te filosoferen?
Dat is de hypothese van het stuk. Dus als ik één keer het verhaal verteld heb, kom ik terug en zeg ik, lezer, het gaat niet alleen over de trotse vader die verslag doet over zijn merkwaardige filosofische dochter, of mythische dochter, mythisch uitvindende dochter op haar vijfde, en die daar inderdaad een soort boek waar ze heel trots op was, ook als achtjarige enzovoort. Maar ik betoog dat men een discipline zou kunnen maken, en dat is het spel van het stukje natuurlijk, dat je eigenlijk kan zeggen, wetenschappers zouden zich kunnen wijden, in plaats van aan kinderpsychologie, aan kindermythologie of aan kindercosmologie. Namelijk het bestuderen van hoe kinderen tussen hun vijfde en hun tiende bijvoorbeeld, die zeer belangrijke leeftijd waarin de infants, het niet sprekende wezen, een mens wordt, hoe die de wereld zien.
Op 13 juni 1911, dat is een tijdje geleden, ging in première Petrushka bij het Ballet Russe met die mythische Sergei Diaghilev, die het geloof ik regisseerde, en natuurlijk met Nijinsky in de hoofdrol als balletspeler. Jij, het is eigenlijk een heel simpel verhaal, het is een beetje een Pinocchio verhaal op zijn Russisch. Hè. Een Russische pop die van strooi is gemaakt, met zaagsel is gevuld en die tot leven komt en in staat is om lief te hebben. Waarom spreekt je die opera jou zo aan, Lieven?
Het is heel existentieel voor mij. Voor mij was het een openbaring en het blijft, wie goed luistert naar die muziek, is het begin van de 20e eeuw. Het is een van de meest optimistische. Je voelt als het ware het enthousiasme van de 20e eeuw lacht je toe. En het is natuurlijk modern. Dus ik was 11, mijn grootvader sterft. Wij gaan naar het grote huis naast de fabriek wonen. We wonen in een bescheidener huis, iets verderop. En ik ontdek in de overgebleven platen een dikke, van die oude dikke platen, een rode kaft, een soort kubistisch ontwerp. Of hoes, en ik zet die plaat op en ik hoor muziek die ik als 11-jarige nauwelijks kan plaatsen. Het was een openbaring. En sindsdien ben ik hooked op klassieke muziek en zeker hedendaagse, moderne muziek à la Stravinsky.
De Russische dans uit Petrushka van Igor Stravinsky met het Columbia Symphony Orchestra. Bij mij zit Lieven de Kouter, cultuurfilosoof. Lieven, we moeten vertragen op alle fronten. Waarom?
Wel, omdat de versnelling, de groei, ons tegen de grenzen van de planeet doet, of het ecosysteem doet aanbotsen. En dat is natuurlijk, op zijn zachtst gezegd, meer dan betreurenswaard. Dat is catastrofaal.
Een beetje paradoxaal dat de meest frenetieke, zenuwslopende, soms wel cholerische man zegt, we moeten vertragen.
Ja,
niet is dat toch niet bekend als een traag mens?
Nee, ik ben snel in ik ben bewegelijk. Maar tegelijk zit er ook een dromer onder die tafelspringer. Als kind, als we toch met een anekdote misschien, een beroemde anekdote in ons gezin is dat mijn grootmoeder dacht dat ik achterlijk was.
Ja.
Omdat ik zo stil was, zo kon opgaan in het kinderlijke spel. Dus ik kan dat nog. Ik kan eigenlijk een namiddag zoek maken met lezen en schrijven in mijn tuin.
Epicurus achterna.
Absoluut. Trouwens, die zit ook heel duidelijk in het boek.
Maar die vertraging, dat bedoel je, kijk, je maakt het ook een beetje aanschouwelijk. Alles wordt vandaag uitgedrukt in cijfers, in een bruto nationaal product. Mm. Of een binnenlands product. Pleit jij nu eigenlijk voor zoiets als in Bhutan een bruto binnenlands geluk?
Dat lijkt mij een zeer goed idee. Ik denk dat we af moeten van de rat race, af moeten van de concurrentie. Van het idee dat concurrentie mensen beter maakt.
Is dat niet zo?
Dat is absoluut niet zo.
Als je twee of drie filosofen bij elkaar zet, dan worden jullie er toch beter van. En als je ze dan nog eens een keer tegen elkaar oplaat.
Nee. Als ze samenwerken, kan het beter worden. Dus ik denk dat Deleuze en Guattari bewijzen dat twee filosofen meer zijn dan dan de som van de delen, zeg maar.
Maar dat geldt ook voor het bedrijfsleven, vind je?
Ik wil nu niet zeggen dat concurrentie nooit iets goeds kan brengen, maar het is ten eerste een leugen dat wij als mensen uit zijn op concurrentie. Dus mensen zijn in eerste instantie samenwerkende wezens. Het eerste is dat wij sociale wezens zijn, van de mimetische glimlach van het kind tot de kameraadjes op school enzovoort.
Uh-huh.
Belet niet dat er natuurlijk ook een soort van hardheid en vreedheid in de mens zit. Ik wil het dus helemaal niet ontkennen. En dat er een soort concurrentie is en een jaloezie enzovoort. Maar om dat nu te gaan zien als het enig zaligmakende, is een fout mensbeeld, dus dat ik ook bevecht in verschillende geschriften, ook in dit boek. Dus het idee dat het individu eerst komt en dan pas de samenleving is gewoon antropologisch en sociologisch fout en psychologisch ook fout. Ik zou niet eens kunnen spreken of lopen zonder anderen.
Ja.
Eerst is er de groep, eerst is er de familie, eerst is er de clan en dan is er daaruit komt het menselijke individu. Dat is één ding, dus het is een foute voorstelling van de wereld, een fout mensbeeld. En twee, het is vaak fictie. Ik bedoel, Google, waar is de concurrentie? Coca-Cola, waar is de concurrentie?
Facebook, waar is de concurrentie?
Ja, ik bedoel,
Amazon, waar is de concurrentie?
Voilà. Dus alle concurrentie in het kapitalisme, om het hoge woord er toch maar eens bij te betrekken, is gericht op monopolievorming. Ja, niet goed. Dus ook kapitalistisch gedacht klopt het niet. En daarboven, al die zogenaamde vrije marktconcurrentie is zwaar gesubsidieerd. Bedrijfswagens, de hele luchtvaartindustrie moet geen belastingen betalen op kerosene. Er wordt gesponsord, Ryanair wordt gesponsord door Charleroi om daar te vliegen. Ga ze maar door. Ik bedoel, er wordt altijd gezegd dat de cultuursector verslaafd is aan subsidies. Maar als er één sector is die massaal wordt gesubsidieerd, is het wel bijvoorbeeld de farma-industrie. Bijvoorbeeld. Dus ik bedoel, het zijn altijd privébedrijven.
Alleen wordt dat niet zo genoemd natuurlijk.
Natuurlijk niet, maar het is wel zo. Dus het zijn massale subsidies. De farma-industrie, en daar kom ik niet uit een linkskrantje, maar uit de Standaard, passeert de kassa verschillende keren. Dus eerst bij het onderzoek, dat dus uiteraard door de universiteiten gedragen wordt, waar zij een bijdrage, onderzoek dat ze vervolgens privatiseren, en wij passen nog eens bij als ze exorbitante prijzen vragen in de apotheek.
Maar jullie zelf, de academische wereld, want je zit daar eigenlijk gepokt en gemazeld, met je beide benen sta je erin. Zijn jullie ook niet in datzelfde bedje ziek? Moet die academische wereld zich ook niet ontworstelen van de markt? Hoeveel onderzoek is niet toegepast onderzoek geworden. Waar blijft het fundamentele onderzoek?
Ja, nee, maar absoluut. Ik ben, hoe zou ik zeggen, de trotse schrijver van het eerste ontwerp van het Slow Science Manifesto. Dat we dan samen met Isabel Stengers, Erik Corijn, Barbara van Dijk en vele anderen hebben afgewerkt. En dat nu trouwens een tweede generatie slow scientist heeft voortgebracht in België.
Slow scientist?
Ja, slow science, dus die vertraging. Ook in de wetenschap.
En waar staan jullie voor?
De vermarkting, de cijfers, de zogenaamde kwaliteitscontrole die alleen oog heeft voor kwantiteit. En inderdaad, de marktlogica, het idee dat een goede wetenschapper iemand is die veel geld binnenbrengt en die dan spin-offs maakt en in feite een soort kapitalist wordt. Dus de kapitalist-wetenschapper vind ik 1. Slecht idee. 2. Eigenlijk onethisch. Namelijk, dat is zeggen, van ik doe onderzoek betaald door de belastingsbetaler, maar de winsten zijn voor mij en mijn bedrijf. Vind ik onethisch en dan wik ik mijn woorden, men zou het ook crimineel kunnen noemen.
Ja, dat is dan de lievende kouter die we voluit krijgen, voilà. met de voeten vooruit.
Ja.
Maar eigenlijk moet een academicus, misschien wel in de meest traditionele zin van het woord, ook soeverein kunnen zijn, moeten zijn.
Absoluut. Dus die academische vrijheid wordt natuurlijk bedreigd door een concurrentie die maakt dat ik bijvoorbeeld als professor zoveel mogelijk doctoraten moet begeleiden, dat ik geld moet zoeken hier en daar. Dat betekent dat ik moet plooien naar de wensen van de opdrachtgever, of die politiek is, of die uit de privésector komt, enzovoort. Dus de academische vrijheid is acuut bedreigd, en dat al jarenlang. En dat wordt door de slow scientists en door de slow science beweging ook wereldwijd aangekaart. En er is ook goed nieuws, door dat activisme is er duidelijk verandering.
Lieven de Kouter, cultuurfilosoof, mijn nieuwe lieveling is de sonate in A klein van Scarlatti. En daar zit, naar verluidt, een heel mooi verhaal vast.
Ja.
Hoezo dan?
Ja, het is, Scarlatti was een oude liefde, omdat ik hield... ik wil zeggen, in mijn studententijd van klavercimbal. En natuurlijk van barok in het algemeen. Kwaaie tongen zeggen wel eens dat barok het behang is voor intellectuelen. Het muzikaal behang voor intellectuelen.
Ornamentiek, hè?
Ja, maar goed, dat is dan maar zo. Ik geniet er nog altijd van. Er zit een soort... plechtstatige rust en voornaamheid in de barok die mij zeer bevalt.
Maar die sonate van Scarlatti heb je pas lang
geleden? Zeer laat, zeer laat. Dus op een avond, niet zo lang geleden, vorige zomer, ga ik boven naar het toilet en ik hoor boven mij, op zolder, daar woont een huurder die ook cello speelt en ook, wist ik niet, piano. En ik hoor onmiddellijk natuurlijk dat het live muziek is, wat het nog mooier maakt. En ik hoor iemand dus repeteren, ongestoord. Hij weet niet dat iemand luistert. En ik hoor dus die vluchtige, perfecte fuga die in die noten zit. En door het feit dat hij een aantal akkoorden en dat getokkel, die vrij spectaculair is en naar mijn gevoel hemelsengelachtig mooi... dat hij dat herhaalt, wordt het als het ware nog mooier. Omdat je het ziet gebeuren en dat herhalen van die toonladders maakt het bijna minimale muziek.
Terwijl jij op de pot zit?
Nee.
Oh.
Ik ga op de trap zitten en ik begin te wenen. Ja, ik ben zo aangedaan dat ik begin te wenen. En ik laat hem zo lang mogelijk doen, maar dan ga ik toch kloppen, omdat ik mij een beetje schuldig voel. Ik zit daar eigenlijk
stiekem
te luisteren. Dus ik zeg van Jean-Noël, van zo heet de huurder, c'est trop beau.
Trop beau?
Trop beau.
Te mooi.
Ik nodig je uit om bij mij te komen eten. En het was een prachtige zomeravond.
Ik hoop, ja, je hoeft je helemaal niet te bedwingen als je je tranen wil laten gaan. Vas-y. Maar het is wel een versie met Vladimir Horowitz, hè?
De juiste.
De sonate in A klein van Domenico Scarlatti met Vladimir Horowitz.
Berg en Dal met Padone.
En met Lieven de Kouter, cultuurfilosoof. Bekomen?
Lieven. Ja, ik vind het nog altijd wondermooi. Ik moet zeggen, ik luister er intussen al maandenlang minstens één keer per week naar.
Ja, ja. Op de trap?
Niet op de trap, maar wel, ja. Ik vind het gewoon wondermooi, ja. En nu heb ik natuurlijk heel Domenico Scarlatti aan het uitpluizen, op zoek naar andere schatten. Dit blijft toch met stip op één voorlopig.
Oh ja, toch. Ja. Ja,
maar het is wondermooi, hè, wat die man...
Een joie de vivre toch ook, hè?
Ja, ook, absoluut. Maar tegelijk ook die twee samen. Ja. Het is ook in trieste muziek, maar
eigenlijk
het is
wel
tegelijk een dans, een ode aan het leven.
Ja. Een dode dans misschien wel.
Ja, wel, het mooie aan Scarlatti vind ik ook dat het een kleine meester is. In de zin van, zijn vader schreef grote operas, was een gevierd muzikus. En die jonge Scarlatti, dat wou maar niet boteren. Alles wat hij deed was maar half. Maar hij heeft ons honderden sonates achtergelaten die allemaal kleine pareltjes zijn, die soms heel kort zijn, maar prachtig.
Miniatuurtjes.
Ja,
we zitten met een filosoof aan tafel en ja, dat is onomkeerbaar en onomstotelijk. En blijkbaar kunnen we er ook niet buiten. Nietzsche. Hè? Er is geen boek waarschijnlijk dat zo misbruikt is als Zo sprak Zarathustra. Mee eens?
Misschien. Maar het is natuurlijk een extreem boek. Voor mij is het Nietzsche, laten we zeggen, biografisch, laten we zeggen. En dat is bijna klassiek voor de filosoof. Toch zeker in mijn generatie, heel vroeg. Dus tussen 17 en 22.
Gelezen.
Zoiets. Ja, en heel veel gelezen. Maar de Zarathustra beviel mij niet. Raar genoeg, dus hoewel ik dus een aantal dingen daaruit prachtig vind. Waarom? Omdat het een zeer orientalistisch boek is. Het was alsof ik de Kail Gibran, de profeet die ook een verplicht nummer was in onze tijd, en de Tagore's terug geserveerd kreeg. Dat leek mij eigenlijk een beetje kitsch.
Pseudopoëzie.
Ja, de kitsch, de orientalistische kitsch.
Ja.
Dus of Nietzsche zich daarvan bewust was, dat doet er niet toe. Maar in elk geval, er zit voor mij nog altijd een soort moeilijkheid van die vorm. Natuurlijk, tegelijk heb ik daar bewondering voor. Hij zoekt een nieuwe vorm om te filosoferen. En vindt dat in de vorm van een soort maskerade. Namelijk, Nietzsche spreekt, maar heeft een spreekpop. En die heet die oude mystieke
Zarathustra.
Religionsstifter. Iemand die eigenlijk een soort religie sticht. Het Zoroastrisme, Zarathustra of Zoroaster. Ja. En typisch die vorm, die ook heel mooi is, van de guru, de verlichte die afdaalt van de berg en de mensen in het dal gaat verlichten. Dat is natuurlijk een zeer mooie metafoor die ook teruggaat naar de oudste Griekse filosofie. Dus Nietzsche wist dat.
Het is alsof het voor ons programma is geschreven.
Ja.
Bergendal.
Absoluut. Ja. Nee, maar die metaforiek vind je ook terug bij Heidegger, nu, de dichter en de filosoof.
En daar heb je natuurlijk dat klassieke, God is dood. Het is niet zo dat hij niet bestaat, hij is dood. Dat is daar eigenlijk, in dat boek komt daar tot leven, laat maar zeggen, maar ook zijn concept rond de Übermensch, die, en dat is toch wel zo ontzettend vaak is verkeerd gelezen, begrepen.
Ja, nee, daar zit een probleem aan. Ik moet zeggen, ik weet niet of ik nog echt van Nietzsche houd. In de zin van, er zit te veel aan dat ik niet...
Maar jij wou wel hier even...
Ja. De parabel
interessant.
Van, die parabel vind ik fantastisch. Maar die Übermensch moet ik niet hebben.
Ah, nee?
Nee.
Ook niet in de lijn van aap tot het volmaakte en daar ergens tussenin zitten wij nu?
Het is een te gevaarlijke gedachte.
Oh, ja.
Er komt geen mens na de mens. Dat is een visioen...
Nee, want jij bent daar eigenlijk vrij categorisch in. Je zegt van, we gaan onszelf
hier,
ook...
Nu? Het is hier, nu.
En als we niet oppassen, dan vernietigen we onszelf.
Voilà. Dus die Übermensch moet ik niet hebben.
Okay. Maar die parabel...
Die parabel is wondermooi.
Er is een parabel in de Zarathustra.
Ja.
En ik ga jou eigenlijk dat even laten voorlezen. Wat je daar zelf over te vertellen hebt, dan pikken we daarop in.
Graag. In die parabel zegt Zarathustra dat de mens drie gedaanten moet aannemen om te worden wie hij is. Eerst moet je kameel worden die alle kennis vergaart. Dan een leeuw die zich realiseert, die heerst en vecht voor iets groots. En tenslotte een kind dat zich verwondert over de wereld en alles ziet als een spel. Zou Nietzsche geweten hebben dat hij met zijn versie van Kierkegaard's drie stadia van de levensweg ook het middeleeuwse verum bonum pulchrum, de drie Kantiaanse vragen en daarbovenop nog eens het Platoonse denken resumeerde? Ik weet het niet. Nochtans is het zo. De kameel staat voor de waarheid. De leeuw is het goede en het kind is, nu is het niet moeilijk meer, de schoonheid, het esthetische leven.
En bovendien, zeg je, ook nog eens een keer de drie Kantiaanse vragen worden absoluut beantwoord.
Absoluut.
Wat kan ik weten?
Ja, alleen door een kameel te worden kom ik erachter. Wat moet ik doen?
Dat is de tweede vraag van Kant.
Alleen door een leeuw te worden zal ik het realiseren.
En de derde vraag is, wat mag ik hopen?
Alleen door een kind te worden zal ik het zien. Ja.
Is dit eigenlijk niet... In hoeveel 10 lijnen ongeveer de hele filosofie samengevat?
Well, voor mij is het een... Dus ik neem alles terug wat ik daarnet gezegd heb van lelijks over Nietzsche. Voor mij is het wondermooi. In de zin van, je kan het elke dag gebruiken. Dus ten eerste zou je kunnen zeggen, en dat is het mooie, het is voor mij echt een soort schietgebedje geworden. Het ideaal is om elke dag en een kameel te zijn, en een leeuw, en een kind. Dus elke dag kennis te vergaren, de wereld te torsen in zijn complexiteit.
Dat is de kameel, die dit op
elke dag een leeuw te zijn, namelijk iemand die de zaken verandert, die vecht voor een goede zaak. En elke dag een kind zijn dat in de zandbak van denken kijkt naar de wereld en mooie dingen schrijft of mooie dingen beluistert of gewoon met vrienden het leven viert.
Mm-hmm.
Dus dat is het ideaal. Maar, en dat is ook toch de wijsheid die daaronder zit. Wat mij betreft klopt het ook biografisch. Ik ben eerst een kameel geworden. Ik weet nog dat ik in de vriendenkring in Antwerpen werd uitgelachen omdat ik ook op zondag en zonnige zondagnamiddagen zat te studeren. Ja? Dat zij in de tuin zaten en zeiden van, wat is dat met die nerd daarboven die op dat dakterras zit te lezen?
Hij is kameel aan het worden.
Voilà, exact. Dat was ik mij toen nog niet bewust. Maar dan die leeuw, ja, de activist in mij.
Ja, ja.
De licht ontvlambare intellectueel. Die echt wil vechten voor zaken en daarvoor op straat komt en acties doet.
En nu misschien ben je langzaamaan, hoe ouder je wordt, een kind aan het worden.
Absoluut, absoluut.
Die weer wil spelen en die wil...
Ja, poëzie. Ik ben helemaal teruggekeerd naar mijn eerste liefde, de poëzie. Ja. Ik schrijf heel veel poëzie de laatste tijd. En ik ben daar heel blij om.
En als je nu dat middeleeuws, hè, verum bonum pulchrum est unum, hè, komt dat dan? Dat is dan het ene, zaligmakende. Van die waarheid, dat goede of het schone, welk van de drie prefereer je?
Wel, natuurlijk, het gaat niet zozeer om preferentie. Natuurlijk, ik kom uit de esthetiek. Hè. Dus mijn familie, kunstschilders, muzikanten. Hè. We zijn, mijn grootmoeder was Tinel. Dus hè, die hele lignée van de Tinels zit in mijn aderen.
Ja.
Met alle gevolgen van dien, zou je kunnen zeggen. Koen de Kouter en familie Mirdin. Naast een burgerlijke kant was er ook een bohemiaanse kant. En die zit duidelijk in mij. En daar ben ik ook heel, heel blij om, in zekere zin. Dus ik kom uit de esthetica. En ik kom daar niet uit. Ik kom daar niet uit los. Maar... als je de dingen bekijkt, is natuurlijk ethiek, en dat heb ik heel sterk van mijn moeders kant, van mijn moeder zelf. Die christenhond in mij, als ik het zo mag zeggen, goddeloos misschien, maar toch ook iemand die de bergrede even belangrijk vindt als het communistisch manifest, denk ik.
Ja.
Dus zalig zijn die hongeren en dorsten naar gerechtigheid, staat in mijn hart geschreven.
Ja.
En dat heb ik van mijn moeder.
En voet.
Het goede is ook een absoluut goed. Dus we moeten blijven vechten voor het goede. Met man en macht. En natuurlijk, de filosoof in mij kan moeilijk zeggen dat de waarheid onbelangrijk is. Dat is ook het schone van Kant. Dat voor hem Als je een ding wil benaderen, bijvoorbeeld, er staat hier een flesje water voor mij.
Chaufontein.
Dan kunnen we kijken naar de waarheid. Is dit echt water? Is dit echt plastiek? Is dit glas? Epistemologisch kunnen we dat flesje helemaal ontleden. We kunnen kijken naar de morele kant, politieke kant. Is dit verantwoord? Zou de VRT niet moeten overschakelen naar niet-plastic flesjes, bijvoorbeeld? Ja. Het is een heel politiek-moreel vertoog in het goede. Is dit water? Is het idee dat Chaufontein ons Belgisch water mag... of Frans water, ik weet het zelfs niet eens, mag privatiseren, en dan enzovoort. En tenslotte, is het mooi ontworpen?
En dan kom je bij het schone, en dan zeg je, zou het niet eens geen tijd worden dat de VRT ook eens een glas aanbiedt in plaats van een flesje? Ja. Zoiets.
Ja.
Lieven de Kouter, je komt uit een muzikale familie. Je broer Frits de Kouter was een begenadigde muzikant. We gaan zo dadelijk iets van hem horen. Is jong gestorven, hè?
Ja, hij is zeer jong gestorven. Hij was een late roeping in de muziek ook. Hij was pedagoog en criminoloog, maar beslist op een bepaald moment... de saxofoon is mijn grote liefde, een roeping, maar een late roeping. Dus hij was, ik denk 19. Hij is daar opgesprongen, heeft heel snel een saxofoonkwartet gemaakt. Saxioma heeft nog deelgenomen. Een soort performance-ding, een beetje urban sax-achtig. Heeft nog performances gedaan om de morgen te redden en dat soort events. Wou daarmee een cd opnemen. Speelde ook in Aroma di Amore.
Van Elvis Peters.
Een cultband van Elvis Peters en co. Dus hij was heel snel zichtbaar, maar door zijn vroege dood is dat nooit eigenlijk tot volle rijpdom of tot volle wasdom gekomen.
Hoe is hij gestorven?
Ik was bij hem gaan wonen omdat hij zogezegd een hernia had. Op een bepaalde dag of nacht heeft hij een epileptische aanval. De dokter zegt de dinsdag daarna, meneer, je hebt nog 6 maanden te leven. En die periode is een van de meest intense periodes geweest aan mijn bestaan. Ik was dag en nacht aan zijn zijde. En toen heb ik geleerd, staat ook in het boek overigens, je moet altijd bereid zijn om te sterven. En dat probeer ik ook. Dus ik heb, het was natuurlijk een zeer harde periode, zware periode, onmogelijk. Hè. De dood in de ogen kijken is de grootste uitdaging die een mens kan hebben. En zeker voor een jong mens is dat eigenlijk ondoenbaar. Maar goed, toch zijn er ook... we hebben geprobeerd om daar toch ook feestelijke momenten... Bijna elke dag was er film, was er muziek, was er bezoek.
Je hebt hem ook zien sterven, dus.
Ja, dus van A tot Z, 24 uur op 7 was ik erbij. En voor mij was dat ook een uitdaging om niet alleen te leren dat je op elk moment moet bereid zijn om te sterven, en te weten dat het leven zeer kort kan zijn, maar ook natuurlijk onmogelijke beloften. Maar goed, toch, ik probeer ze te houden, het leven voor 2.
NV Verdriet van Frits de Kouter en Icarus. Hij zit nog heel even, Lieven de Kouter, filosoof. Lieven, wat is jouw credo?
Pessimisme in de theorie, optimisme in de praktijk.
Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via clara.be, de Clara-app of podcast. Schrijven naar bergendal@clara.be. Wat gaan we vandaag nog doen?
Ik vermoed dat ik al dan niet gezeten onder mijn afdak in de tuin zal schrijven aan een tekst over poëtische filosofie voor het Kaaitheater. Want op 30 mei stellen we het boek voor met Jeroen Teunissen en Pieter de Buizer in het Kaaitheater.
Voilà. En dan zeggen ze, die nerd is op een zondag weer bezig.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.